Ze verschijnen met de regelmaat van de klok. Artikelen waarin de millennial generatie wordt uitgeroepen tot de irritantste generatie ooit. En ook stukken waarin millennials zelf proberen aan te geven dat ze eigenlijk helemaal niet zo irritant zijn, maar werkelijk slachtoffer van de generaties voor hen. Maar ook stukken waarin mensen proberen te verklaren waarom millennials zo irritant gevonden worden of zichzelf slachtoffer voelen. Wat is het toch met die groep mensen geboren tussen 1980 en 2000? Waarom worden ze door zoveel mensen als watjes gezien? Welkom bij Lettercast, de podcast voor hedendaagse literatuur en cultuur. In elke aflevering bespreken we recente literaire werken en brengen die in verband met discussies in de literaire wereld en daarbuiten. En vandaag buigen we ons dus over de millennials en hoe die zich in de literatuur uitgedrukt hebben. Mijn naam is Laurens Ham. Ik ben universitair docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. En bij mij in de studio zitten Saskia Pietersen, ook universitair docent aan de Universiteit Utrecht, en Stefan Besser, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Stefan, welkom. Jij bent geen millennial, maar wat is wel jou, de generatie waar jij je toe rekent?
Ik voel me niet echt lid van de generatie, maar ik ben wel cultureel geworteld in het diepste West-Duitsland, geboren in 1971. En de culturele sfeer toen werd wel een beetje bepaald door afkeer, mag ik wel zeggen, van de authenticiteitscultus van de hippies, generatie is uit de jaren 60 en 70. En daarbij hoorde muziek van bands als Joy Division, later New Order, The Cure, Depeche Mode ook. En ik moet met name ook nog denken aan New Wave bands als Ideaal in Duitsland toen. Ze hadden een nummer dat heette IJszeit. IJstijd.
Ja.
Prachtig nummer van 1982. Dat gaat over isolatie als een positief gevoel dat je moet omarmen. Dus tekst ging over dat je of jezelf als een safe zien waarvan de code is verloren gegaan. Jezelf als diamant die niemand kan openbreken. En dat het eigenlijk geweldig is. Dus dat was een beetje het symbool van die tijd. Omarmen van coolness.
Precies, bijna leven de Koude Oorlog, zouden we zeggen.
Absoluut, absoluut.
Heel goed. Saskia, jij bent ietsje jonger dan Stefan. Wat is jouw generatiegevoel?
Nou, ik ben geboren in 1976 en cultureel gezien voel ik me veel meer een kind van de jaren 90. Heel typerend voor mijn herinneringen zijn toch eigenlijk de schreeuwende vrouwen in de popmuziek die je toen had. Dus Alanis Morissette bijvoorbeeld, maar ook Björk en Skunk en Nancy ietsje later. Maar dat was ook dus veel stoere vrouwen die in de microfoon stonden te brullen. En dat hoorde bij een levensgevoel van je kunt jezelf maken, je kunt je uitspreken en die ruimte is er ook. Heel sterk ook daarbij van, oh, we zijn al voorbij het links-rechts denken. Eigen keuze staat voorop, maar dat is niet meer politiek bepaald. Dus een groot gevoel van depolitisering, dat hing heel erg in de lucht toen. Economische welvaart was er. Makkelijk aan een baan kunnen komen naar je studie en daar eigenlijk ook niet zoveel zorgen over hebben. Nou ja, allemaal dat soort aspecten horen voor mij erg bij de tijd waarin ik student was en scholier-student slash. Yeah.
Zeker, ja, ja. Mooi. Ja. Zelf ben ik de enige millennial aan tafel, mag ik wel zeggen.
We hebben hem.
Geboren in 1985 als ik ben. En toen ik zelf begon na te denken over mijn generatiegevoel, dacht ik, goh, ik ben of een niet-prototypische millennial, of ik ben misschien helemaal geen millennial. Want millennials die worden vaak geassocieerd met gezondheid en met werken aan jezelf, met yoga en dat soort thema's. Terwijl als ik denk aan met name mijn middelbare schooltijd, dus de vroege jaren 2000, dan denk ik aan een soort cultiveren van ruwe mannelijkheid. Dat was een beetje toen in de mode dat er mannen op gitaren stonden te spelen. Het waren niet meer de vrouwen die schreeuwden, maar het waren nu de mannen die schreeuwden. Die waren ook allemaal een beetje aan het grunten, of in ieder geval met een zware stem aan het zingen. En dat past helemaal niet bij de muziek die ik nu millennial-achtig vindt. En die juist draait om mannen die hun feminine kant op een of andere manier naar voren schuiven.
De falsetstem.
De falsetstem, die ook letterlijk gewoon hoger beginnen te zingen en met heel veel valse lucht en dat soort dingen. Dat deden ze in de jaren 2000 helemaal niet. Dus ja, ik denk dat ik vooral gevormd ben door bands als Queens of the Stone Age, System of a Down en op mijn allerslechtste momenten zelfs door Nickelback. Vooral bekend is geworden. Seriously? Omdat het zo'n ongelooflijk slechte band was. Ik heb er niet veel geluisterd, maar het is wel typerend, denk ik.
Maar beste luisteraars, nu ga ik toch ingrijpen. Laurens, ik ben collega van Laurens en die zit tussen de middag heel vaak vegetarische quinoa te eten.
Kijk, dus ik ben gewoon gespleten. Dat zou je eigenlijk moeten zeggen. De millennial in mij vecht met de hardrocker in mij. Goed. Laten we naar de literatuur gaan, want daarvoor zijn we toch vooral gekomen. En we gaan vandaag twee Nederlandse auteurs bespreken die je tot de millennial generatie kunt rekenen. Op grond van hun geboortejaar. Ze hebben ook allebei boeken geschreven die op een of andere manier lijken de clichés en ideeën over het millennial zijn voor een deel bevestigen misschien ook wel, maar voor een heel deel ook op hun kop zetten. De eerste is Nina Polak, van wie we de roman Gebrek is een groot woord gaan bespreken. Nina Polak komt uit 1986, de roman uit 2018. En de tweede die we gaan bespreken is Lieke Marsman, geboren in 1990. En van haar lezen we het kleine boek De volgende scan duurt 5 minuten. Laten we even beginnen met Polak. En Saskia, jij hebt deze roman met jouw studenten op de universiteit besproken. Wat was hun leeservaring van Gebrek is een groot woord?
Nou, wat ze heel interessant aan deze roman vonden, of in de bespreking daarvan kwam dat heel erg naar voren. Het is een roman over generatiegevoel en over generaties. En wanneer voel je je thuis en hoe voel je je thuis in de tijd en geografisch op een plek. En de hoofdpersoon is Skip, is een millennial. Maar een millennial die al tegen de 30, dus meer van jouw generatie, Laurens. En Skip is opgegroeid in Amsterdam, maar niet in Amsterdam West. Dus niet in een gegoed milieu. En heeft een tijdje bij echte Amsterdam-Zuid mensen gewoond. En die Zeno's, heette de familie Zeno, die ouders zijn hebben meer trekken van babyboomers. En zij hebben een zoon, die is 17. En dat is Juda Zeno. En Juda is eigenlijk net weer een generatie onder Skip. Dus het gaat over de dertiger, met iemand van 17 en de babyboomers. En die hebben allemaal zo een eigen kijk op het leven, een eigen manier om zich te verhouden tot Amsterdam. En wat die studenten heel interessant vinden, is dan om de vraag te stellen, ja, waar sta je zelf nou? En zij voelden zich eigenlijk wel verwant aan Juda. Omdat Juda, en bijvoorbeeld een kloof tussen Skip en Juda is, hoe ga je om met digitale media? Dus Skip is eigenlijk heel nostalgisch naar een wereld waarin dat niet was.
Precies.
He, dus die
heeft dat nog meegemaakt ook.
Die heeft dat nog meegemaakt. Ja. Dus die schrijft bijvoorbeeld e-mails en die appt wel, maar noemt zichzelf daar ook heel oldschool in. Terwijl Juda maakt online virtuele werelden en wil daar ook zijn werk in gaan verdienen. Skip verdient daar geld met zeilen. Dus fysiek boten van de ene naar de andere plek brengen. Wat natuurlijk heel erg gaat over een soort verlangen naar authentiek werk. Met je handen bezig zijn. In het hier en nu leven. Ja. Juda is daar al helemaal aan voorbij.
Ja.
Voor hem is dat eigenlijk geen referentiekader meer.
Precies.
Nou, en dat vonden ze super interessant om te zien. Van hey, dat wordt in die roman helemaal uitgewerkt. En op een hele subtiele manier. Dus het wordt, vind ik. En het wordt heel erg concreet gemaakt ook op zintuigelijk niveau bijna. Mm-hmm. Daar heb ik een voorbeeld van. Dus ik ga even een passage voorlezen.
Ja, heel graag. Ja.
Dit is Skip die aan het woord is. En zij zit op een boot met lood. Een oudere man die de kapitein is. Hè? Dus zij is zijn hulpje eigenlijk. En zij is daar heel gelukkig. Ze zit in Italië. Thuis is hier en daar en hier nu. In een Italiaanse jachthaven, waar Lood en ik eieren met ontbijtspek laten sissen in de kajuit. Sterke koffie doen pruttelen en een zondagse dinsdag doorbrengen in witte badjassen die we bij een Carrefour kochten. Graceland van Paul Simon in de cd-speler. Als een getrouwd stel zitten we hier, met een stapel internationale kranten, ons vrijblijvend drukmakend over iets gruwelijks in Lampedusa, niet eens zo ver hier vandaan. En dan zeggen, wij hebben het maar goed. En dan beschaamd lachen. Nog één dag deze hemel. Morgen vertrekt mijn schipper naar het vaderland. Zo noemt hij het zelf. Om hier wat te dobberen op zijn beminde Zuiderzee, die beschermde badkuip. Mijn eigen bed, zwijmelt hij steeds. Oh, skippert, mijn eigen nestje. En ik denk, burgerlul met je eigen bed. Alleen kleuters verlangen naar een eigen bed. Nou, wat ik hier heel mooi aan vind, is bijvoorbeeld dat detail van die eieren met ontbijtspek en sterke koffie. Want die Judia die ze er vervolgens in Amsterdam ontmoet, die is de hele tijd met kiemen in de weer. He, dus dat is ook soort nou ja, oldschool eten.
Ja.
En dat de generatie verder eigenlijk, ja, ontbijtspek, dat is een vorm van moord waar je gewoon niet meer aan begint.
Precies, ja, dus vertel me uw menu en ik vertel u wie je bent.
Ja. Ja. En het interessante is dat ze bijvoorbeeld luistert naar Graceland, wat helemaal niet een plaat is die natuurlijk uitkwam in haar eigen tijd. Dus
nee.
Ook alweer nostalgisch naar muziek van voor haar tijd.
Ja, zeker. Ja. Ja. En ook een soort van blijmoedige jaren 80, 90 diversiteit spreekt eruit.
Ja.
Uit
Graceland zelf. Ja. 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 En ook het idee van vrije keus. Ja. En je niet binden. He, dus iemand die een eigenaar een eigen bed verlangt is een burgerlul.
Ja.
Dat is haar generatiegevoel, ja. Volgens mij, wat hier uitspreekt.
Zeker.
Ja. Mm-hmm.
Ja.
Ja, in contrast met Judah wordt ook op een andere manier duidelijk in dat citaat. Hè. Zij maakt zich vrijblijvend druk over wat er gebeurt, ja, met vluchtelingen in Lampedusa. Judah maakt zich helemaal niet vrijblijvend druk over dingen. Hè. Die wil alles heel erg serieus, super serieus aanpakken. Met zijn project, met zijn verhaal, online verhaalproject. De wereld verbeteren. Maar tegelijkertijd is die digitale wereld die hij bouwt ook een soort safe space eigenlijk. Hè? Het is een soort cocon die beschermd moet worden tegen alle mensen die daar onvertogen woorden gebruiken. Het wordt op een gegeven moment beschreven als een platform die, en de quote ook even, die een positief publiek aantrekt, een biosfeer die is zeg maar gezond volgens hem. Dus met andere woorden, hè, dus op het moment dat er iemand iets seksistisch roept op die platform, wordt die verbannen. En daar maakt zich Judah ook heel erg druk over. Het is dus een soort kokonnetje waar die zijn eigen bubbel aan het inrichten. Ja. Het is een soort millennial cliché, ja, zou je kunnen zeggen, dat op een subtiele, op misschien ook niet zo subtiele manier ook bespot wordt in de roman.
Ja, dus het is heel grappig dat het perspectief van de roman is zelf door en door ironisch. Dus het is een hele afstandelijke vertelstijl in. En Judah is onironisch.
Ja.
He, die is oprecht geëngageerd met de vraag van het feminisme en de vraag van vegetarisme of veganisme zelfs. En allemaal dat soort kwesties. Vanuit het perspectief van Skip en eigenlijk ook het perspectief van de roman is dat heel geprivilegieerd. He, die jongen zit inderdaad in Amsterdam-Zuid op zijn kamertje.
Ja.
Onironisch zich tegen met de wereld te bemoeien.
En heb je dan ook het gevoel dat het jammer is dat de roman van Nina Polak toch die ironische stijl blijft hanteren? Haalt dat de angel voor jou een beetje eruit? Proef ik dat goed?
Een beetje. Omdat het is interessant aan de Judah-figuur is dat hij heel ver gaat in bijvoorbeeld in zijn dieet. En op een gegeven moment zichzelf lijkt dood te hongeren. Dus daar zit iets kantje aan dat iets anorexia-achtige problematiek. En dat wordt toch een beetje opgelost van, ah ja, uiteindelijk krijgt hij een hele luxe opleiding aangeboden. En kiest hij daarvoor, kiest hij eieren voor zijn geld en gaat hij gewoon voor het succesverhaal.
Mm-hmm.
Maar ik dacht, daar zit een soortje afwenden van de wereld. Hè? Dus dat die wereld die hij als door en door gewelddadig ervaart, op heel veel manieren. Ik dacht, het was wel een interessant conflict geweest om zijn positie vol te houden. Dus
ja.
Dat jezelf uithongeren en daar een soort martelaarschap van maken.
Ja.
Om dat vol te houden. En niet het op te lossen in, ah ja, maar eigenlijk was dat niet echt. Hè?
Nee,
eigenlijk
was dat toch maar een beetje een spelletje.
Was het puberaal gedoe. Ja. En uiteindelijk gaat hij natuurlijk gewoon rijk en succesvol worden, net als zijn ouders.
Ja.
Ja, ja.
Dat lost het voor mij te mooi op.
Ja, het is misschien een beetje te makkelijk. Ik vind het interessant wat je zegt over de manier van vertellen ook in de roman. Ik vind het niet super ironisch. Dat is misschien een beetje te sterk aangezet. Maar het is wel een ongelooflijk subtiele manier ook van vertellen. Er zit heel veel aandacht in voor de motivaties van de verschillende personages. Ook ontzettend mooi uitgewerkt. Ja. En echt een heel breed panorama ook van de veranderingen in Amsterdam die je kunt zien in de afgelopen 7 jaar. Wat is er allemaal veranderd in de topografie van de stad? De verschillende werelden, klasseverschillen die allemaal bij elkaar komen.
Ja, dat komt in deze roman zoveel aan de orde op zo'n subtiele, slimme manier. Het is absoluut echt heel goed, heel knap. Ja.
Misschien is het een mooi bruggetje naar een boek dat ons op een heel andere manier kan helpen om die millennial generatie beter te begrijpen. Een boek dat ook totaal niet subtiel genoemd kan worden, denk ik. Namelijk de essaybundel of het non-fictieboek White van Bret Easton Ellis. Stefan, jij hebt dat gelezen en ik begreep dat jij daar wel met... Nou, misschien met enige afkeer, maar ook wel met enige begrip in hebt zitten bladeren.
Met gemengde gevoelens, inderdaad. Ja, nou, Bret White is inderdaad het eerste non-fictieboek van Bret Easton Ellis, Amerikaanse schrijver. Inmiddels ook podcaster en twitteraar. Bret Easton Ellis, geboren 1964, 55 jaar oud nu en... behoort dus bij de zogenaamde Generation X, dus de generatie tussen de babyboomers en de millennials. En hij positioneert zichzelf ook heel nadrukkelijk als behorend tot deze generatie, generatie met bepaalde esthetische voorkeuren ook. Hij werd bekend in de jaren 80 en 90 als auteur van romans als Less Than Zero en met name American Psycho. Het is een roman over een investmentbanker in Manhattan en seriemoordenaar, Patrick Bateman. En die roman is later ook verfilmd met Christian Bale in de hoofdrol. Bret Easton Ellis is zelf ook diep geworteld in de entertainmentcultuur van de VS, in de filmwereld van Los Angeles, met name Hollywood. En in die roman rekent hij nu eigenlijk af met het publieke debat in de VS, met de media. En dat komt altijd uitdruk in de eerste zin van dat boek White, waar hij het heeft over zijn overwhelming annoyance met wat er tegenwoordig gaande is in de VS. Dus zijn overweldigende ergernis die steeds weer voelt opkomen als de discussies volgt in de Verenigde Staten tegenwoordig. Dus zijn boek is eigenlijk een grote rant. En nou, waar gaat die rant dan over? Waar is hij zo ontevreden over? Dat is juist die sfeer van overgevoeligheid. Iedereen is tegenwoordig een slachtoffer van iets. Mensen kunnen zich niet neerleggen. Met name de liberals kunnen zich niet neerleggen bij het feit dat Trump in 2016 gewoon de verkiezingen heeft gewonnen. Hij zegt, deal with it. Alice zegt dat. En hij stoort zich ook enorm aan het feit dat kunst, cultuur, literatuur, films tegenwoordig worden bekeken, afgerekend met name op de ideologie, politiek die daarin zit en niet op hun, wat hij dan noemt, esthetische waarden. En dat is voor een belangrijk deel in ieder geval de schuld van de millennials.
Ja.
Dus de Generation Wuss, zoals hij die dan noemt, generatie Watje.
Ja.
Mensen die overgevoelig reageren, die heel snel naar de safe space rennen als dingen hun niet bevallen. En dat is de insteek.
En wat is dan zijn analyse? Waarom is hem dat bespaard gebleven, die overgevoeligheid?
Hij gaat terug naar zijn eigen kindertijd en dan... Vertelt hij van, eigenlijk in één zinnetje staat er, mijn vader was alcoholist, die was er nooit. Die moeder zit in een suburb ongelukkig te wezen. En hij zegt dus eigenlijk, wij waren een generatie die ouderloos opgroeide. Dus waar je nu dan helikopterouders hebben die zich enorm inspannen om die kinderen gelukkig te maken. Nou, dat was er gewoon helemaal niet. En wij zijn hard geworden voor de wereld, hard gemaakt, afgehard, omdat we... heel veel horrorfilms keken, terwijl we daar veel te jong voor waren. En op vrij jonge leeftijd ook porno tot onze beschikking hadden. Of natuurlijk nog veel minder dan nu. Maar in ieder geval, dat was er al wel. En dat zijn eigenlijk de twee coördinaten waardoor die zegt... wij wisten gewoon, wij hadden geen illusies over de wereld. Want wij hadden dat soort popcultuur ter beschikking die vertelde hoe... verschrikkelijk de wereld is.
Ja.
En nu heb je dus die generatie die in zijn ogen... opgroeit met ouders die heel beschermend zijn. Er zit in die zin, het is helemaal niet iemand die, die goed en helder argumenteert. Want je denkt van, hé, ja, maar jongelui, nu hebben toch enorme toegang tot pornografie. Dus als je nou een soort betoog wil houden over het belang van heel al op jonge leeftijd nare popcultuur tot je nemen, dat
kan dat toch ook? Sterker nog, daar zijn heel veel angsten over. Ja.
Bovendien schrijft hij dan ook dat hij, zodra hij gaat studeren, onder de angstremmers zit. Hè, dus hij wil een pleidooi houden voor dat hij zo'n gezonde opvoeding heeft gehad. Maar dan denk je, ja, ik denk dat die angstremmers iets te maken hebben met die jeugd die je daarvoor achter de kiezen had. Dus nou ja. Maar dat is in ieder geval, wat hij wel heel goed doet, is dat levensgevoel beschrijven van in die popculturele context opgroeien en dat daar dus allerlei esthetische waarden mee gemoeid waren. Over koudheid, kilheid. En niet naar je publiek toe gaan, maar je publiek bewust van je vervreemden.
Ja.
En dat eigenlijk nog steeds het esthetische criterium is waarmee die cultuur bekijkt. En dat hij dat dus helemaal niet meer herkent in de cultuur van vandaag, waar het heel vaak gaat om identificatie.
Precies.
Hè? Voel ik me gerepresenteerd in dit kunstwerk?
Ja. Ja.
En dat is dus het verschil tussen vervreemding en identificatie.
Ja.
Waar die helemaal op afknapt. En waardoor die eigenlijk de hele cultuur van vandaag niet meer kan waarderen.
Zeker, ja. Ah. Ja. Toch weer die koudheid, Stefan, waar jij het al eerder over had.
Ja, absoluut. Ik bedoel, voor mij is het dus wel dan een element ook van identificatie juist in die coolness die je beschrijft. Hè.
Ja.
Op een gegeven moment heeft Isnellus heeft het over zijn criteria ook en wat hij goede films vindt. En voor hem zijn filmmakers, cineasten als Kubrick en Antonioni, die vindt hij geweldig. En dan noemt hij een aantal esthetische waarden. Ik zal het even voorlezen. Heeft hij het over chilliness, coldness, remoteness, distance, austerity, minimalist. These are words that can apply to the styles of some of the great filmmakers. Nou, precies. En deze woorden, hè, dat is een soort esthetica die
kale,
terugkent.
Het
kale, het minimalistische, het koude. Nogmaals, hè, dus wat je in de jaren 60, 70 minder had. Want dan had je in de popmuziek had je uitgebreide gitaarsolo's bijvoorbeeld. Nou, in de jaren 60 kon dat, jaren 80 bedoel ik, kon dat echt niet meer. Dat werd afgeschaft. Dat was verschrikkelijk. Dus deze esthetische idealen, dat herken ik nog wel. Ken ik ook uit de literatuur van de jaren 80 bijvoorbeeld. De romans die Bert Easton-Ellis in de jaren 80 heeft geschreven. Less Than Zero met name. Voor mij persoonlijk belangrijker dan American Psycho. En voor andere mensen ook. Joost Zwagerman bijvoorbeeld in Nederland. Is ook beïnvloed door dit soort literatuur aan het begin van zijn carrière. Vond ik interessant. Maar het wordt soms ook heel gek de lijnen die dan doortrekt. Lijn die dan doortrekt bijvoorbeeld naar Black Lives Matter. Daar zegt hij dan over, ja, als die zo strak en esthetisch cool en overtuigend zouden zijn als de Black Panthers in de jaren 70, dan zouden ze succesvoller zijn. Maar nu vind ik het eigenlijk, Black Lives Matter, qua esthetiek, vind ik het een millennial mess. Die zijn gewoon niet leuk en interessant om naar te kijken.
Ja, dus hij heeft helemaal geen oog voor het feit dat hij beschrijft hoe hij als witte man opgroeide in een suburb van welgestelde burgerlijke ouders.
Precies. Ja. En de privileges die erbij kwamen.
Ja,
kijken.
En dat er nu dus in de cultuur allerlei andere mensen toegang krijgen tot de cultuur en de mainstream. En dat natuurlijk de cultuur enorm verandert.
Ja, zeker.
En logisch dat hij zich daar niet meer zijn esthetische waarden in gereflecteerd ziet.
Zeker. Dit vormt een prachtig bruggetje naar, wat mij betreft, naar de derde tekst waarover we het gaan hebben. En de tweede Nederlandse tekst, namelijk de volgende scan duurt 5 minuten van Lieke Marsman. Omdat zij precies ook over die kwestie van privileges schrijft en over kloven die er volgens haar in de samenleving lopen. Dit is een boekje dat geschreven is in opdracht van het Tilt Festival in Tilburg. Zij werd als gastschrijver uitgenodigd. En kort nadat zij daar geweest was om onderzoek te doen en daarna een boekje naar aanleiding daarvan te schrijven, kreeg ze de diagnose dat ze kanker had. Ging een heel traject van operaties en revalidatie in. En wat ze eigenlijk in het boek doet is enerzijds over die ziekte schrijven en anderzijds dat helemaal met het politieke verbinden. Denk ik heel typerend ook voor de millennials dat zij het persoonlijke zo politiek maken of het lichamelijke zo politiek maken. En een mooi voorbeeld daarvan is het volgende gedicht en het heet de volgende scan duurt minder dan 1 minuut. Het is misschien goed om even daar wat context aan te geven. Het boekje combineert dus essays, korte reflecties in proza met gedichten. En Marsman is ook vooral als dichter bekend. En het gedicht wat ik wil voorlezen gaat zo. Overal in het hele land uitgezaaide nieuwbouwwijken met keramieke vazen, rietpluimen, gedroogde stokrozen. Boeddha kijkt onverzettelijk voor zich uit. Welk gevaar kan hem omverwerpen? Er is geen gevaar. Niemand heeft een uitkering. Iedereen is naar het werk. Niemand ziet de regen die kringen maakt in het vijvertje met het fonteintje en de Japanse karpers. Behalve de mevrouw in de rode scootmobiel. Zij rijdt over tegels met boterhamworstmotief. En ik lees dit gedicht echt als een reflectie. Enerzijds een soort van zijdelings verwijzing naar die kanker. Omdat het woord uitgezaaid in het eerste woord in de eerste zin voorkomt. Maar dan gaat het over nieuwbouwwijken. Heel interessant is natuurlijk ook de verwijzing naar keramieke vazen. Het vaasje van Mark Rutte. Die het had over Nederland als een breekbare vaasje. Dat zie je hier ook heel mooi terug. En wat is er dan zo breekbaar? Nou ja, het levensgevoel van welvarende hogere middenklasse Nederlanders die in de nieuwbouwwijken wonen, waarvan niemand een uitkering heeft, iedereen werkt. Waardoor je ook eigenlijk kunt denken, oh, maar iedereen houdt daar zelf zijn broek op. En er is toch geen armoede, er is toch geen probleem in Nederland. En dit boek laat eigenlijk heel mooi zien dat die armoede er wel degelijk is. Alleen moet je daarvoor, nou ja, misschien naar een andere deel van de stad toe. Waar juist heel veel mensen een uitkering hebben en bijvoorbeeld ook ziek zijn. En dat zit ook weer subtiel aan het einde, waarin je ziet dat die mevrouw in de rode scootmobiel zo het beeld in komt gereden van, oh ja, er zijn wel mensen die afhankelijk zijn van bepaalde hulpmiddelen die mede door de staten betaald worden. Hoe hebben jullie dit boekje gelezen? Want het is natuurlijk een heel, heel andere tekst ook dan Polak. Ik ben benieuwd, Saskia, hoe heb jij dit?
Nou ja, dit is natuurlijk een heel persoonlijk boek. Hè? Dus dit. Polak maakt er een romanwereld van. Is gefictionaliseerd. Het speelt dus ook met verschillende personages die een ander standpunt hebben. Ja, hier schrijft hij iemand vanuit een persoonlijke noodsituatie. Inderdaad, wordt er aan het einde gealludeerd van, ja, ik moet dit boekje ook verkopen, want ik heb nu een gat in mijn pensioen zitten als ZZP'er, omdat ik deze ziekte heb gekregen. Dus het is in die zin, is het politieke probleem van hoe leef je in een wereld waarin, voor een generatie waarin eigenlijk vaste banen niet meer toegankelijk zijn, zeker als je in de cultuur zit. Wat gebeurt er op het moment dat je ziek wordt en welk onpersoonlijk hartsysteem kom je terecht?
Ja.
Je bent eigenlijk niet langer mens, maar je bent nog dat probleem dat opgelost kan, wel of niet kan worden. En dat laat ze heel mooi zien. Ik vind het eigenlijk een boekje over een soort onzichtbare streep die door onze samenleving loopt. Van als je aan de goede kant van die streep zit, dan is inderdaad, lijkt er niets
dan
aan de hand.
Dan is er geen probleem.
Dan is er geen probleem. En dan ben je die onverzettelijke Boeddha. Hè? Die zich de rust in mediteert. En aan de andere kant zit je in een kolk naar beneden, waarin je moeilijker uit schuldproblematiek kan komen. Onzekerheid over de toekomst en je eigen situatie. En ik vind dat, daar gaat het boekje van mij heel sterk over.
Ja. Heb je ook het gevoel, Steven, heb jij het gevoel dat ze dit overtuigend uitwerkt, die vorm en de manier waarop zij haar persoonlijkheid op het spel zet in dit boekje?
Ja, ik vind het overtuigend in die zin, absoluut. Ik vind het ook interessant, gewoon aansprekend en fascinerend om mee te denken wat zij aan politieke ideeën naar voren brengt en gemengd met het poëtische element in die tekst. Dat heeft ze op een andere manier al daarvoor gedaan in haar roman over de klimaatcrisis. Het tegenovergestelde van een mens. Dus in die zin is het ook consequent dat die genre mix en mix van fictionaliteit of het poëtische en het politieke heel anders inderdaad dan wat Polak doet. Dus in die zin zijn ook twee uitersten eigenlijk van de millennial generatie Nederlandse literatuur. Een vrij conventionele romanvorm bij Polak. En een mix van fictionaliteit en directe politieke betrokkenheid. bij Maasman. Tegelijkertijd voelt het ja, ook bijna een beetje ongemakkelijk dat persoonlijke element inderdaad, zoals Saskia al zei, maar ik wil het graag nog een beetje scherper stellen ook, dat ja, mobiliseren van het persoonlijke eigenlijk voor het presenteren van jezelf in de publieke sfeer. Door nou, bijvoorbeeld ook een foto, chat van haarzelf mee te nemen, dat door haar vriendin is genomen. Dat lezen we in het boekje. Haar vriendin komt ook zelf, Simone, wordt ook zelf genoemd in dat boekje. Dus die precaire socio-economische situatie dwingt haar dan ook, of maakt het in ieder geval meer of minder vrije keuze voor haar om die persoonlijke elementen ook mee te nemen en te presenteren aan een breder publiek. Dus dat staat ook symbool voor, denk ik, veel mensen in de culturele sector die ja, gedwongen worden om persoonlijke delen van hun persoonlijk leven ook te verkopen.
Precies, dus eigenlijk gedwongen doordringen
van de markt, kwetsbaarheid, doordringen van de markt naar echt ook de persoonlijke sfeer.
Ja.
Dat voelt soms voor mij als consument en als lezer ook een beetje ongemakkelijk, moet ik bekennen. Misschien zelfs ouderwets. Maar
ja, het is grappig dat jij nog zo... jij zegt van, ja, je hebt je privé persoonlijke leven en dan heb
ik weet dat het al lang niet meer gescheiden is, maar toch.
Nou ja, dan heb je de performance daarvan online en ik denk inderdaad dat voor heel veel mensen al zo in elkaar over, dat het onmiddellijk al gedeeld is. Het is al lang gedeeld op Facebook voordat je er nog weer een keer een dichtbundel van hebt gemaakt. Dus dat waren een
dat
interessante...
Dat is absoluut waarschijnlijk ook een generatieverschil.
Een ander aanvoelen van eigenlijk authenticiteit is ook. Dus. Ja. En eigenlijk totaal geen scheiding zien tussen een zekere uitventen van jezelf en authenticiteit. Ja. Doe je dat ook, Saskia?
Inderdaad. Ik denk dus dat wij het authentieke nog heel erg associëren met offline. En dat die associatie is gewoon weg.
Precies.
Voor die generatie.
Voor een Juda, maar ook al voor
Lieke
Marsman.
Ja, ik denk voor Lieke Marsman dat de authenticiteit zit in de woorden die je kiest en de manier waarop je het doet. En niet de vraag of het wel of niet privé dan wel openbaar is.
Precies.
Denk ik. Maar
ik geef graag toe dat dat een volstrekt ouderwetse opvatting is die ik hier aan het debatteren ben. Ik heb ook moeite om het goed onder woorden te brengen, maar... Als je aan mij vraagt hoe ik het heb gelezen, dan
zit daar een soort
kijk ik hier met in. Zit hier echt ongemak in.
Ja, dat brengt het ook teweeg. Dat is misschien ook wel. Misschien wil ze dat ook. Want het is ook een ongemakkelijk boek. Het is een beetje. Het is hard op een totaal andere manier dan Bret Easton Ellis. Maar
ik vind het totaal niet hard. Ik vind het totaal niet hard. In
nou,
die zin.
Dat vind ik eigenlijk wel. Tenminste, het is hard in de zin van het wint er geen doekjes om.
Ja, oké. Okay.
Maar het is totaal niet hard in de zin van provocatief. Maar het is een soort zoeken naar een nieuwe hardheid. Of een nieuwe eerlijkheid of zo. Hè,
het is toch ook gewoon wel een boos boek? Kom.
Vind ik ook. Ja,
het
ik
is
vind
een boos
het wel,
boek, ja. Maar,
ik zou het zeker wel hard noemen eigenlijk. Maar niet hard inderdaad op de manier waarop we geneigd zijn over hardheid na te denken. Namelijk, ik ben provocatief. Ik ben boos op andere mensen.
Ja.
En ik ga eigenlijk mensen in een kwetsbare positie kapot maken. Het gaat juist om, ik ga... Ja, zoeken naar nieuwe manieren om de macht aan te klagen. Ik ga hard over mezelf zijn op een bepaalde manier ook. Niet uit haat, maar meer vanuit
ik vind het een vriendelijk
gedwongenheid.
Boek. Ik vind het een vriendelijk boek.
Nou, kijk, hier zit ook een interessant verschil. Ik denk dat we richting de afsluiting moeten. En hoe kunnen we dat beter doen door nog heel even in de muziek te duiken? Want ja, als er toch wel iets uit ons gesprek bleek, was het dat... muziek en film, populaire cultuur, altijd een soort smeermiddel... tussen de leden van een generatie vormen. En misschien zouden we ons de vraag moeten stellen, wat is nou de soundtrack van de boeken die we besproken hebben? Dat bedoel ik dus Nina Polak en Lieke Marsman. Wat zijn nou echte millennial popmuzikanten? Zelf moest ik meteen denken...
Heb je daar zelf een idee van?
Ik heb er zelf een idee van. Ik moest zelf aan Moses Sumney denken. Een hele interessante maker. Redelijk jong. Niet extreem jong. Ik denk ongeveer mijn leeftijd. Die sowieso met die welbekende falset zingt. Heel veel elektronische elementen gebruikt in zijn muziek. Hele gepolijste en verzorgde muziek ook maakt. En op zijn plaat Aromanticism over je niet begrepen voelen, liefdeloosheid, verlatenheid en dat soort typische millennial thema's zingt. Heerlijke muziek om naar te luisteren. En ook denk ik heel toepasselijk, zeker voor een bundel als van Marsman. Ook door de lichamelijkheid op een bepaalde manier van die muziek. Mm. Hoe zien jullie dat, Stefan? Wat vind jij nou echte millennial muziek?
Ja, ik vind het moeilijk te zeggen. Ik kwam onlangs online een bandje tegen, Amerikaanse band heet Chapel. En dat is dus meer een kijk- en luistertip. Dus je kunt naar hun video kijken van hun single We Got Soul. En dat brengt een beetje, zeg maar, die socio-economische precaire situatie van millennials goed onder woorden. Het is gewoon een gitaarbandje. Dus,
Ze bestaan nog.
Gewoon een gitaarbandje. Misschien ook nog een beetje mijn eigen voorkeur dan weer. Maar goed. Maar ze hebben het ook wel eigenlijk een beetje over precariteit. Dus een generatie die denkt te weten dat ze nooit echt voldoende geld zullen verdienen. Dat is een beetje ook een thema van Maasman trouwens. Hè? Als je haar Twitter feed en zo volgt. Die precaire situatie. In interviews: zal ik ooit een eigen keuken hebben? Zal ik ooit een eigen huis hebben? En zo. Dus Chapel. We Got Soul. En ik lees even een paar regels uit de lyrics van dat nummer voor. Hey, we know we'll never see the money. So we go, we're better on our own. Cause we got soul. Cause I just want to break the mold.
Mooi. Ja. Saskia, heb jij een...
Nou, ik heb een veel oppervlakkiger idee. Had ik bij millennial muziek. Ik heb voordat ze doorbrak meer rol gezien in een liedjeswedstrijd. Bekend onder andere van de hit Lekker met de meiden.
Fantastisch nummer trouwens.
Fantastisch nummer, ja. Ja. Die had een eigen ventilator bij zich. Eigenlijk zo'n windmachine. En die zette ze aan. En waardoor haar haar goed ging wapperen. En dat vond ik, dat was toen onweerstaanbaar grappig. En onuitstaanbaar. En dus ik denk altijd bij de generatie millennial. Ja, het is generatie windmachine. Breng je eigen windmachine mee. En dat gevoel is ook precies dat. Dat ik er helemaal voor val. En dat ik echt denk, ja, dit kan niet, mensen. En dat is dus mijn gevoel bij muziek van de millennials is eigenlijk Merel.
Ja, ja, fantastisch. En dat lijkt me een prachtige, ook Nederlandse slotnoot van deze aflevering. Heel veel dank voor jullie bijdrage en ook heel veel dank voor het luisteren.
Dankjewel, Laurens.